Goedemorgen, broeders en zusters en geliefde toehoorders. U bent welkom in Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is André Suveert, de voorganger van deze gemeente in oprichting. En ik wens u vanaf deze plaats een rijk gezegende Sabbat toe. We gaan vanochtend in het kader van Christelijke Levenswandel gaan we het thema Jezus uw Verlosser stilstaan bij het thema de kruisiging. En de kruisiging, dat is niet zomaar een kruisiging van een misdadiger, maar het is de kruisiging van de Zoon van God, die als mens naar de aarde is gekomen om het evangelie van de liefde en de vrede van de verlossing ook van de Heer Jezus Christus, van God, voor de mensheid te verkondigen in zijn leven. En dat te volbrengen door een onschuldige dood te sterven. Om daardoor de Satan, de macht van de zonde, de macht van de Satan, te verbrijzelen. En de keer daarvoor, want dit is een herhalende preek, en de preek die hiervoor hoort, hebben we stilgestaan toenertijd bij het thema Jezus is koning en dienaar. We hebben toen de intocht van Jezus in Jeruzalem en vervolgens zijn handelingen in de Pascha bestudeerd en stilgestaan bij enkele lessen die hieruit te leren zijn, uit die geschiedenis dus. Onder andere de betekenis van de roep Hosanna, dat verlos ons, red ons betekent. De uitdrukking Hosanna in de hoogste hemelen kan me dan ook verstaan als geef heil, u die in de hoogste hemelen bent. We kennen die geschiedenis wel op Palmzondag, zoals we dat lezen in de Bijbel ook, van de week voor het Pasen, voor de kruisiging dus ook, dat Jezus Jeruzalem op een ezel binnenreed en dat de mensen hem zagen als de toekomstige verlosser van de Romeinen. Dus de verlosser van de Joden, van de Romeinse bezetting. Dat hadden ze verkeerd begrepen, want daarom was Jezus niet gekomen. Jezus was gekomen om de mensen te redden van de zonde en van de straf die daarop volgt door de Heilige God, die geen zonde kan tolereren. Want het gaat tegen zijn eigen natuur in. Gaat tegen zijn eigen wetten in. Die u kunt lezen in Exodus 20, de 10 geboden, onder andere. En alle andere bepalingen en verordeningen. Die eigenlijk een uitleg zijn van die 10 geboden. En Jezus, die wordt daar verwelkomd als vredevorst. Omdat hij vrede verkondigt aan de heidenvolken. Zoals de profeet Zacharia voorspeld heeft. En zoals Jesaja in zijn profetie Jezus ook daadwerkelijk de vredevorst noemt. Jezus werd toen door het volk onthaald als een koning, maar Jezus ziet tijdens die intocht dat het volk hem 5 dagen later maar zou verraden. En hij weet welke straf Jeruzalem daarop krijgt, zoals de profeet Micha al voorspeld heeft, een totale verwoesting. Het derde punt wat we hebben geleerd daaruit, dat Jezus als dienaar optreedt tijdens die voetwassing voor het Pascha. En welke betekenis dat voor ons heeft. Jezus die liet een bovenzaal klaarmaken door zijn discipelen om daar aan te liggen voor de Pascha maaltijd, de Pesach maaltijd. Zoals dat bij de Joden gebruikelijk is sinds de uittocht uit Egypte. En om die Pesach maaltijd te mogen nuttigen, was het de gewoonte, omdat men op sandalen en blote voeten liep, dat een dienaar, een slaaf, de gasten hun voeten waste. Zodat ze met schone voeten op de banken konden aanleggen. Want men had toen geen stoelen, maar van die soort sofa's, legbanken, waar men op de zij eigenlijk aan lag om te eten. En niemand heeft dat gedaan. Die heer van het huis heeft dat niet verzorgd. Dus wat doet Jezus dan? Die neemt die kom en een handdoek en hij wast de voeten van al zijn discipelen. En hij zegt dan, als Petrus begint te protesteren, kun je thuis lezen die geschiedenis, maar hij zegt dan, van wat ik nu doe, verstaat u niet. Maar later zult u het verstaan. En de diepere betekenis die Jezus ons wil leren uit die voetwassing, is namelijk dat we moeten buigen voor elkaar. Dat je bereid bent je knieën te buigen voor de ander. Je eigen wil eigenlijk te onderstellen. Dit is de handeling van voetwassing letterlijk. Maar staat symbool voor de ander uitnemender, dus hoger, te achten dan jezelf. Jezus, die ook God is, heeft zich gebogen voor ons, voor zijn discipelen, voor de mens, zijn schepsel. Zijn wij dan meer dan hem? Als we het avondmaal vieren, dan willen we dus ook door middel van de voetwassing elkaar tonen dat we elkaar lief hebben en elkaar willen dienen, zoals Jezus ons als Heer en Meester heeft voorgeleefd en voorgeschreven. De vierde les, die heel belangrijk ook is, is dat we rein van hart met Jezus die maaltijd gebruiken. Jezus wil namelijk dat wij rein van hart zijn als we met hem de maaltijd gebruiken. Zowel Petrus als Judas leren ons dezelfde woorden en geven ook aan wat het gevolg is als we in zonde leven en toch de maaltijd des Heren gebruiken. Het gevolg is namelijk een zonde tegen God, wat bestraft wordt door de eeuwige straf in de hel. Het eeuwige oordeel. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe dat de maaltijd des Heren een symbolische maaltijd is en niet bedoeld ook is om je buik rond te eten en te drinken. Als we dat wel doen, maken we ons schuldig aan het lichaam en het bloed van Jezus. Dat is te heilig. Dit betekent dus dat we Jezus als het ware opnieuw martelen en kruisigen. Dus dan gaan we op een oneerbiedige wijze en een oneerbare wijze dus, gaan we om met die Pesachmaaltijd, met de voetwassing, met het drinken van het bloed van Jezus Christus, wat de wijn is, of de druivensap wat we gebruiken. En het brood wat we breken, de ongezuurde brood, wat symbool staat voor het lichaam van Jezus dat gebroken is voor ons aan het kruis. Door de martelingen van tevoren en vervolgens die marteling die tot de dood leidt, dat is de kruisiging. En Jezus leert ons ook de symbolische betekenis van het heilige avondmaal. Ik heb het eigenlijk al gezegd. Jezus zegt nadat hij het brood gebroken had, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Het brood staat als symbool voor het lichaam van Jezus, dat toen hij gevangen genomen was, gemarteld en vervolgens gekruisigd is. Jezus zegt over die drinkbeker, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. De drinkbeker met de wijn, of zoals ik net ook al zei, zoals wij dat meer gebruiken zonder alcohol erin, de rode druivensap, staat dus symbool voor het bloed dat Jezus heeft laten vloeien in Gethsemane. En op Golgotha, tijdens de martelingen en de kruisdood. Dit is en blijft een symbolische handeling waarbij brood en wijn of druivensap niet transformeren tot daadwerkelijk het vlees, het lichaam van Jezus en het bloed van Jezus, zoals sommige denominaties leren. Nee, het is symbool. Maar wel een ernstig symbool. En tenslotte staat het avondmaal, het heilige avondmaal, symbool voor die bruiloftsmaaltijd. Daar hebben we het de afgelopen tijd over gehad, toen we de brieven aan de zeven gemeenten in Azië hebben bestudeerd. Jezus nodigt ons uit om met hem zijn bruiloft, met zijn gemeente te vieren. Want zijn bruid is de universele gemeente die bestaat uit Gods kinderen van alle tijden. En met hem de maaltijd te vieren. We lezen in de Openbaring, wat ik net al zei, aan Johannes over het eeuwige Jeruzalem, waar iedereen die God dient in mag gaan wonen. Echter, de mensen die God dienen, dat zijn mensen die rein van hart zijn. Die mogen daar binnen gaan. alle anderen niet. Om dus deel te nemen aan die bruiloftsmaaltijd, moeten we dus rein van hart zijn. Anders mogen en kunnen we zelfs niet naar binnen gaan. Want God is heilig en rein. Vandaag gaan we dus stilstaan bij het lijden en het sterven van Jezus, wat daarop volgt, op die voetwassing en het heilig avondmaal. Oftewel de vervulling van wat Jezus tijdens het Pesa-maaltijd, het Pascha, het avondmaal al voorspelde over zijn verlossingswerk. We lezen dit in Lucas 22 en dan vers 19 en 20. En hij nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Vers 20. Evenzo nam hij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Het was namelijk nog niet zover. Daarom zeggen we ook: het is symbool. Want Jezus zei dat terwijl hij nog volledig leefde. Er was nog niks met hem aan de hand op dat moment. Daarna pas ging hij bloed zweten in Gethsemane door het ernstige gebed aan zijn vader, waarin hij zelfs vraagt: vader, indien het mogelijk is, laat u deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar, God zij dank, zei Jezus niet daarna amen, maar zei hij, want anders was dat gebeurd, maar zei hij, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En bij die derde keer stond hij op en was hij klaar om het lijden aan te gaan. Laten we Lucas 22 vers 39 tot 45 lezen. Dus Lucas 22, vers 39 tot 45. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Jezus in Gethsemane. En hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in een zware zielenstrijd, bad des te vuriger, en zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Na deze maaltijd en de lessen die Jezus de 11 discipelen nog leerde, stonden ze op en gingen naar buiten naar die Olijfberg, in de Hof Gethsemane, zoals we hebben gelezen net. Jezus bad dat tot zijn vader, terwijl hij in een zware zielenstrijd verwikkeld was, zo erg zelfs dat hij bloed uitzweette. Kunt u zich dat voorstellen, broeders en zusters en geliefde toehoorder, dat hij zo in nood bent, dat hij niet alleen gaat transpireren van inspanning of van angst, maar dat die transpiratie bloed wordt. Dat is zo'n onmetelijk grote, zware geestelijke strijd die Jezus heeft gevoerd, dat zijn huidadertjes dus knapten van de spanning in het lijf, waardoor hij ging bloeden uit zijn poriën. Dat kunnen we ons, denk ik, echt niet voorstellen, hoeveel spanning er op dat moment bij onze Heer Jezus Christus was opgebouwd. Hij was namelijk volledig mens, zoals u en ik, maar hij had ook alle macht, want hij is God. Hij was en is God, ook toen. Dus hij moest tegen alles wat zijn hele goddelijke wezen inhoudt en de natuurlijke drang als mens om te blijven leven, moest hij instrijden. Want hij wist dat hij die straf ging krijgen aan het kruis. Hij wist dat hij verlaten ging worden door zijn vader, omdat zijn vader heilig is en dat niet kon aanzien, zich afkeerde van de zonde die hij op hem wierp. Daarom, broeders en zusters en geliefde toehoorders, is het mogelijk voor ons om ons te bekeren van onze zonde en om zondevrij te leven. Waarom is dat mogelijk? Omdat Jezus zichzelf daarin overwon en opstond om zich over te geven aan zijn beulen die hem zouden gaan martelen tot aan de kruisdood aan toe. Daarom. Hij heeft daardoor de macht van de zonde en de macht van de Satan gebroken, voor eens en altijd. Hebben wij geen last meer van de Satan? Tuurlijk. Want hij is nog niet gevangen genomen en in de hel gezet. Hij is nog altijd hier met zijn dienaren. Maar hij is overwonnen door de grote Lam God. Die zichzelf heeft overgegeven als offerlam, als bloedoffer. Zodat al die dieren die voor die tijd geofferd werden, de tussenkomst van de hoge priester, en in die tijd was die hoge priester een moordenaar. Erger kan je niet bedenken, wat een godslastering, dat de hoge priester aangeeft aan zijn priesters die eronder staan, van er moet één mens sterven voor ons allen. Dat was ook zo. Alleen hij zei dat met verkeerde motieven. Gods plan was dat ook, om dat te doen. Maar dat wist Caiaphas niet. Had hij wel kunnen weten als hij de profeten goed had gelezen. In plaats van zoveel met zichzelf bezig te zijn. Maar Jezus overwon zichzelf. En dan lezen we verder in vers 47 tot 53. Ik ga dat nou niet allemaal voorlezen, kunnen jullie thuis zelf lezen. Hoe Judas Iscariot Jezus verraadt met een kus in Gethsemane. En waarna Petrus voor Jezus opkwam en de tempeldienaar zijn oor afsloeg met zijn zwaard. De impulsieve Petrus nog. Hij wou uit liefde voor Jezus, wou hij Jezus verdedigen. Niet wetend dat Jezus met één blik, met één gedachte, met één woord al zijn vijanden kon overwinnen. Had hij niet aan gedacht. Jezus verricht dan nog een laatste liefdesdaad aan een tempeldienaar die hem gevangen ging nemen. Door het oor van die tempeldienaar te genezen. En vervolgens geeft hij zichzelf over in de handen van de tempelwacht om afgevoerd te worden. Weet je wat ik hier ook heel bijzonder aan vind? Jezus staat op en vraagt aan die tempelwachters, die daar allemaal aankomen, gewapend en al, met Judas ertussen, die Jezus moest gaan aanwijzen. En dan vraagt Jezus aan hen, wie zoek je? En dan zeggen zij, Jezus, de Nazarener. En dan zegt hij, hier ben ik. En iedereen viel als dood neer, op de grond. Dat staat er in de Bijbel. Ze vielen allemaal neer, op de aarde. Alleen door het woord van Jezus, zie hier ben ik. Vervolgens krabbelen ze overeind. En dan herhaalt zich dat als het ware. Wie zoekt hij? Ja, Jezus. Nou, hier ben ik, klaar. En dan komt Judas Iscariot, die nota bene de schatbewaarder was, de penningmeester, zeg maar, van de groep vaste discipelen, van die 12. Die er ook nog uit gestolen had. En die voor geld Jezus zou gaan overleveren. Omdat hij teleurgesteld was. Omdat hij niet een minister van Financiën zou worden in Israël. Ik noem het even Israël. Zoals wij dat nu kennen. Maar dan voor die tijd was hij zo teleurgesteld in dat hij niet in Jezus geloofde als zoon van God. En als redder en koning op een andere manier. En die komt dan nog eens om een kus te geven. Om daardoor de afspraak te vervullen die hij met de hoge priesters had gemaakt. Ik toon wie dat is door middel van een kus, want ik ben zijn vriend. Dus ik kan hem wel verraden. Hoe vaak doet u dat in uw leven? Dat u uw dierbare verraadt. Dat u uw vriend verraadt. Misschien niet door een kus, misschien op een andere manier. Denk erover na. Ik hoop van niet. Ik hoop dat u het niet doet. Maar het is zo snel gebeurd. Wij veroordelen jullie zo snel. Terwijl in ons eigen leven soortgelijke situaties kunnen optreden. Uit angst, zoals bij Petrus. Maar ook uit teleurstelling. Dat we elkaar verraden, als het ware. En dan vervolgens lezen we dat Jezus voor het eerste keer verhoord wordt in het huis van de hoge priester Caiaphas. Dat Petrus op die binnenplaats van het huis komt en wordt herkend tot drie keer toe als discipel van Jezus. En wat doet hij dan? Hij is er niet trots op. Hij zegt, ja, inderdaad, ik ben een discipel van hem, die nu onschuldig wordt gevangen genomen. Dat vind ik erg. Nee, hij ontkent en vervloekt het zelf met zijn leven. Tot drie keer toe, voordat de haan kraaide, zoals Jezus had voorspeld van tevoren. En Jezus draait zich dan om en kijkt hem aan. Dat heeft Petrus zo geraakt, dat hij huilend wegging. En niet zoals Judas Iscariot, dat hij een vroeging kreeg en het geld teruggooide in de tempel. Van doe er maar mee wat je wilt, ik heb Jezus verraden. En vervolgens verhangt hij zich en stort hij zich naar beneden van de rots, dat hij openbarst. Nee, Jezus, of Petrus bedoel ik, die gaat stil zitten huilen en nadenken wat hij eigenlijk heeft gedaan. Gelukkig komt dat later na de opstanding weer goed. Dus Jezus, die was al gebloed. Hij had dus al gebloed in een uiterst zware zielenstrijd. Hij stond daar in dat huis om verhoord te worden. Nou, dat is ook niet lief gegaan. En dan doen die twee discipelen er nog een schepje bovenop door hem te verraden, allereerst. En vervolgens te verloochenen zelfs. En dan lezen we in Matteüs 26, vers 57 tot 68, of Markus 14, vers 53 tot 65, maar ook in Lucas 22, vers 63 tot 71, dat Jezus voor het Sanhedrin werd geleid. En daar werd bespot, bespuugd, geslagen met vuisten in zijn gezicht. Het Sanhedrin, dat nota bene, de plaats van de Hoge Raad, wat de geestelijke en morale leiders waren van het volk van God, Israël, de Joden. Hun hadden de dienst in de tempel. Hun moesten de zondoffers brengen naar God om het volk te reinigen van hun zonde. En wat deden ze? Ze sloegen Gods zoon, God zelf. Ze bespotten hem. En ze veroordelen Jezus tot de doodstraf wegens godslastering. Maar huichelden en zeiden tegen Pilatus dat ze dat zelf niet mochten uitvoeren. Door de Romeinse bezetters en door hun eigen wetten. Nee, dat mocht niet. Daarin hadden ze dus wel de Romeinen nodig om hun eigen, zeg maar, hun eigen hachje te redden. Huichelaars. Daarom werd Jezus namelijk daarna vroeg in de ochtend ook overgedragen aan die stadhouder, die Pontius Pilatus. Jezus is dus al die hele nacht verhoord en gemarteld door die tempelwachters en de zogenaamde geestelijke leiders. Weet dat Judas Iscariot berouw heeft van zijn verraad, maar geen vergeving zoekt en zichzelf van het leven berooft. Weet dat hij drie keer verloochend is door Petrus, de discipel die voor hem in de bres zal springen. Die zegt al, laat iedereen u, ik doe dat niet. Die Petrus, die discipel, die verraadt hem, verloochent hem drie keer toe. Maar ook dat hij berouw heeft van zijn verraad. En dat hij wel vergeving zoekt voor wat hij gedaan heeft. En vervolgens wordt die Jezus, onze Jezus Christus, overgeleverd aan de Romeinen om verhoord te worden. Die stadhouder stuurt Jezus vervolgens naar koning Herodes, want hij heeft zoiets van, ja, dit gaat over die wetten van de Joden, daar wil ik me eigenlijk liever buiten houden. En die verhoort hem dan ook nog, bespot hem en stuurt hem terug naar Pilatus, die hem vervolgens laat martelen, vervolgens een keuze laat stellen aan het volk, een moordenaar, een misdadiger, of Jezus vrij te laten naar de gewoonte op die dag, wat hij jaarlijks deed, om de Joden een beetje te vriend te houden, zodat het allemaal rustig bleef onder zijn gezag, dat hij geen problemen met de keizer kreeg. En dan zeggen die Joden tegen hem, luister, wij willen die Barabbas, en deze man moet je nou gaan doden, want anders ben je een tegenstander van de keizer. Dan wordt hij bang, want hij weet wat de keizer met verraders gaat doen. En dan stelt hij de keizer boven God, omdat hij God het niet kent. En dan laat hij Jezus verder martelen en kruisigen. We lezen de teksten, en enkele teksten daarover. Matteüs 26, vers 65 tot 68. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordde en zeide, hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuugde zij in zijn gezicht en sloeg hem met vuisten. Een ander sloeg hem in het gezicht en zeide, profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? En in Markus 14, vers 64 en 65 staat dat ook. U hebt de godslastering gehoord, wat is uw mening? En ze alle oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespugen en zijn gezicht te bedekken en hem met vuisten te slaan, tegen hem te zeggen, profiteer. En de dieners gaven hem slagen in het gezicht. En Lucas 22, vers 63 en 65, tot 65 lezen we daarover. En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem en sloegen hem. Nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen ze hem in het gezicht en vroegen hem, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere lasterlijke dingen zeiden ze tegen hem. En in Johannes, vers 18, of hoofdstuk 18, vers 21 tot 22, waarom ondervraagt u mij? Vraagt Jezus. Ondervraag hen die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En toen hij dit zei, gaf een van de dieners die erbij stond Jezus een slag in het gezicht en zei, antwoord u zo de hoge priester? We lezen hier dus in alle evangeliën dat Jezus bespuugd werd en in zijn gezicht geslagen werd. Zelfs met bedekt hoofd, met een doek erover of iets dergelijks en met vuisten. Hij werd bespot en vernederd. Ten slotte werd ook nog het doodvonnis over hem uitgesproken door de geestelijke leiders van de Israël, terwijl hij onschuldig was. Toch verdroeg hij is Jezus, Gods Zoon, God zelf. Dit alles voor u en voor mij. Broeder en zuster of geliefde toehoorder, ben je wel eens verraden geworden? Ben je wel eens bespot geworden, gepest? Misschien zelfs geslagen, ook in uw gezicht? Dan weet u hoe dat voelt. En weet u een beetje wat Jezus daar heeft moeten meemaken. Alleen werd hem dit aangedaan uit wrok en haat tegenover hem, de verlosser. En dat was maar het begin van het lijden van Jezus in die nacht en dag. Het ergste moest nog komen. Want Jezus werd daarna door de Hoge Raad voor Pilatus geleid. De evangelisten, Matthäus, Markus en Johannes, schrijven over Jezus' verhoor en marteling door Pilatus als één geheel. Lucas is echter gedetailleerder in zijn getuigenis en schrijft dat Jezus eerst voor Pilatus verscheen, dan hem werd doorgestuurd naar koning Herodes, die Jezus bespot en vervolgens terugstuurt naar Pilatus. In Matthäus 27, vers 24 tot 26 lezen we: toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar veel er opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, u moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los. Maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. De soldaten vlochten toen een doornenkroon en zetten die bij Jezus op het hoofd, gaven hem een rietstok in zijn hand, deden hem een scharlakenrode mantel om, bespotten hem, namen de rietstok uit Jezus' hand en sloegen ermee op de doornenkroon op het hoofd van Jezus. En in Markus 15, vers 15 staat: Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus, nadat hij hem gegezeld had, over om gekruisigd te worden. In Lucas 23, de eerste 7 verzen, staat dan: in eerste instantie ondervroeg Pilatus Jezus en was er geen sprake van geweld tegen Jezus, zoals Lucas het beschrijft. Pilatus stuurde Jezus echter naar koning Herodes, die de dagen van het Pascha ook in Jeruzalem was. Dat staat even met mijn woorden nu in die verse. En Johannes 18 vers 28 tot en met 19 vers 14 beschrijft Johannes dat Pilatus na zijn verhoor van Jezus geen schuld in hem vindt, maar nadat het volk de loslating van Barabbas eist, Jezus geeselde. Zijn soldaten vlochten een doornenkroon en drukten die bij Jezus op zijn hoofd, deden hem een purperen mantel om en bespot hem, en ook gaven zij hem slagen in het gezicht. Dat waren lange dorens. Dorens die diep in het hoofd van onze Heer Jezus drong, omdat die op het hoofd gedrukt werd, dus die dorens gingen al door het vlees heen, en vervolgens nog met een stok erop geslagen werd. Dat moet zo'n pijn hebben gedaan. Ongelooflijk. Dat heeft hij voor u en voor mij gedaan. Heeft hij allemaal toegelaten. En dat Jezus voor Herodes, dat lezen we alleen in het evangelie van Lucas, dat de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus Jezus na het verhoor doorstuurt naar Herodes, waardoor deze twee vijanden elkaars vrienden werden. Is dat niet erg? Ten koste van iemand anders word je vriendjes. Het was een geschenk. Een vriendschappelijk gebaar naar elkaar. Om die man door te verwijzen. Om Jezus door te verwijzen. Dat gebeurt nu ook. Mensen schuiven graag de dingen naar elkaar toe af. Zonder eigen verantwoordelijkheid te willen nemen. En dan worden ze elkaars vriendjes. Want dat is een gunst. Lucas 23, vers 7 tot 12. Ik lees alleen vers 11. En toen Herodes samen met soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. Ik ga over naar het volgende punt. Jezus weggeleid. Alle evangelisten verhalen hier naar de kruisiging van Jezus op Golgotha, vertaald vanuit het Hebreeuws, is dat schedelplaats of hoofdschedelplaats. De gemartelde Jezus, die inmiddels al meer dan een dag wakker was en de hele nacht door ondervraagd en gemarteld is, heen en weer gestuurd was van het huis van de hoge priester naar het Sanhedrin, vandaar naar de stadhouder Pontius Pilatus, vandaar naar Herodes en terug naar Pilatus, werd uiteindelijk voor het paleis van de stadhouder tentoongesteld aan het volk van Israël samen met de moordenaar. Het volk kreeg de keuze tussen Jezus vrijlaten of Barabbas vrijlaten, want het was de gewoonte om voor het paasgaan begon een gevangene vrij te laten. Dat was een gunst van die stadhouder aan het volk. We lezen dat de overpriesters en oudsten het volk overhaalden om vrijlating van Barabbas te eisen en te eisen dat Jezus gekruisigd zou worden, wat dan ook gebeurt. Jezus wordt dan weer bespot En hij moet door de straten van Jeruzalem naar Golgotha lopen met de dwarsbalk van het kruis, ruw hout, op zijn bebloede rug, op zijn kapotgeslagen rug, door die straten, trapje op, trapje af, over al die keitjes heen, van naar die vreselijke plaats. Onderweg wordt het hem te veel. Hij zakt in elkaar. Hij kan het lichamelijk niet meer aan. Zijn lichaam is te verzwakt, te veel bloed al verloren. En dan leggen de soldaten het kruis op een boer die net van zijn akker kwam, een zekere Simon van Cyrene, een latere discipel ook van Jezus, en dwongen hem om het kruis achter Jezus aan te dragen naar die hoofdschilderplaats, naar Golgotha. Onderweg ziet Jezus dan een menigte van vrouwen die om hem huilen. Die om hem huilt en zegt tegen hen dat ze niet over hem, maar over zichzelf en hun kinderen moeten huilen. Omdat er een zware straf over het volk Israël zou komen voor wat ze daar deden op dat moment. Dat kunt u nalezen in Lucas 23, vers 26 tot 32. Al die bespottingen en martelingen die Jezus al had moeten ondergaan, waren nog niet genoeg voor de mensen die zich door de Satan lieten leiden. Ze besloten dat Jezus dood moest en wel de ergste marteldood die bestemd was voor moordenaars. Kruisiging. Wat is kruisiging? De kruisiging werd waarschijnlijk in de 6e eeuw voor Christus uitgevonden door de Perzen. De pijnlijke straf verspreidde zich vanuit Perzië over het Middellandse zeegebied en was met name bijzonder geliefd bij de Romeinen. Vooral struikrovers, verraders, slaven en piraten vonden de dood aan het kruis. Die straf moest zo pijnlijk en vernederend zijn dat hij een afschrikwekkende werking had. De veroordeelde werd met touw aan het kruis vastgebonden of eraan vastgenageld met lange spijkers door de polsen en de hielen. Er waren verschillende soorten kruizen ook. Naast de veelgebruikte T-vorm waren er ook het X-kruis, oftewel het Andreas-kruis, zoals wij dat noemen, en het Latijnse kruis, waarin Jezus zou zijn gestorven. De veroordeelde droeg dan zelf de dwarsbalk van circa 50 kilo, ruw hout, en de verticale paal stond al op de executieplaats. In het beste geval trad de dood na een paar uur in, maar het kon ook wel 4 dagen duren. De doodsoorzaak was dan bloedverlies, hartstilstand, uitdroging of verstikking. Soms werden de benen van de gekruisigde ook gebroken. Dat was geen extra straf, maar een manier om het lijden te verkorten. Als het lichaam vrij aan de armen hing, hield de ademhaling al snel op. Kruisiging was een zware straf. Volgens de Romeinse redenaar Cicero zelfs de vreedste en meest walgelijke die er bestond. Toen Constantijn de Grote in 313 na Christus het christendom tot staatsgodsdienst maakte, schafte hij de kruisdood af uit eerbied voor Jezus. Laten we stilstaan bij die kruisiging zelf. De evangeliën beschrijven deze laatste foltering van Jezus uitvoerig. Ik geef een samenvatting van alle 4 die evangeliën. Jezus kwam aan op die plaats, op die berg, die heuvel, op Golgotha. Daar kreeg hij, toen hij zei mij dorst, kreeg hij wijn vermengd met gal te drinken, aangeboden, maar dat weigerde Jezus nadat hij deze geproefd had. Dat was vies, was zuur, bitter. Nadat Jezus gekruisigd was, verdeelden de soldaten zijn kleding. Hij hing dus bijna naakt aan het kruis. De soldaten brachten boven Jezus' hoofd een bordje aan met daarop geschreven: dit is Jezus, de koning van de Joden. Dat is iets wat Pilatus ervan heeft gemaakt. Want Jezus heeft dat nooit zelf gezegd. Want de Joden kwamen klagen bij Pilatus en zeiden van: maak ervan dat hij dat heeft gezegd. Dat dat zijn godslastering is. Dat dat zijn straf is. Zijn aanklacht. Nee, zegt Pilatus, ik heb geschreven wat ik heb geschreven. Maar het klopt niet wat hij schrijft. Hij maakt ervan is koning van de Joden. Jezus zegt dat hij koning is. Maar hij is niet koning alleen over de Joden. Hij is koning over alles. Want hij is God. Vervolgens werden twee misdadigers met hem gekruisigd. Eén aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. Ook hangend aan dat kruis werd Jezus nog bespot door de mensen die voorbij gingen. Zo ook de overpriester samen met de schriftgeleerden, de oudsten en de fariseeën. Zelfs één van die misdadigers die ook gekruisigd was, bespotte hem. Vanaf het zesde tot aan het negende uur kwam er een duisternis over heel de aarde. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Iemand snelde naar Jezus en gaf hem met een stok en spons zuur wijn te drinken. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Op dat moment scheurde het voorhangsel in het heilige der heiligen, die het heilige van het heilige der heiligen scheiden, waar de hoge priester al één keer per jaar mocht binnengaan op de grote verzoendag, om verzoening te doen voor Gods aangezicht voor heel het volk, dat scheurde van boven naar beneden. De aarde beefde, rotsen scheurden, staat er. Graven gingen open van de heiligen, niet van de anderen, van de heiligen staat er. En veel lichamen van heiligen die waren ontslapen werden opgewekt en verschenen aan velen in Jeruzalem. Wat een afschrikwekkend, maar ook bijzonder mooi schouwspel. Niet een schouwspel, dat is een verkeerd woord, dat klinkt spottend, vind ik. Dat is een gebeurtenis. Een wonderlijke gebeurtenis van als machtsvertoon. Dat is het woord, een machtsvertoon van God. Toen de Heer der Heren, de Koning der Koningen, zichzelf overgaf aan de dood. Want er staat, hij gaf zijn geest. En stierf. De hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten, zagen al die dingen gebeuren, werden bang. Heel erg bang en zeiden werkelijk, dit was Gods zoon. Kijk, doordat dat allemaal gebeurde, konden ze niet anders meer dan zeggen, dit is Gods zoon. Wie bent u, geliefde toehoorder? Dit is door ooggetuigen opgeschreven. U kunt niet zeggen dat is niet gebeurd, want u was er niet bij. U kunt dat nooit aantonen. U kunt hooguit geloven wat aan u verteld wordt en wat is opgeschreven door die ooggetuigen, de evangelisten en alle anderen die dat kunnen bevestigen die erbij waren. Die ongelovige ruwe bolsters van soldaten moesten erkennen. Dit is Gods zoon. Tijdens de hele kruisiging heeft Jezus nog zeven uitspraken gedaan. We noemen die de zeven kruiswoorden. Die erg belangrijk zijn, omdat ze namelijk de profetieën uit het Oude Testament in vervulling laten gaan. Wat daarover voorspeld wordt. Maar ook voor ons, om ons te laten zien hoeveel liefde Jezus zelfs in dat onrecht, in die spotterij en dat zware, enorme zware lijden had voor de mensen die hem dat aandeden, die hem kruisigden. Hij zei tijdens de kruisiging, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat staat in Lucas 23, vers 34. Dat zei hij op het moment dat die grote verroeste spijkers door zijn polsen en voeten gingen in dat kruishout. Hij schreeuwde niet uit van de pijn. Dat moet de helse pijn zijn geweest. Maar hij zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Is dat geen liefde? Hij had ze kunnen wegvagen. Hij had dat allemaal teniet kunnen doen. Allemaal kunnen stopzetten. Met één enkel woord. Die macht had hij. Maar hij deed het niet. Hij onderging het, om u en mij te redden uit de macht van de zonde, uit de macht van de Satan. Tegen die misdadiger die de andere spottende misdadiger bestrafte en die tegen Jezus zei: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent, zei Jezus, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Lucas 23, vers 43. Hoe kon Jezus dat zeggen? Hij hing aan de kruishout. Hij werd daarna in een graf gelegd. Hoe kon hij zeggen: heden zult u met mij in het paradijs zijn? Jehovah getuigers hebben in hun Bijbel staan: heden zeg ik u, u zult met mij in het paradijs zijn. Maar dat staat er niet in het Hebreeuws en in het Grieks. Dat staat in de oertekst, dat staat wat hier staat vertaald. Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat heeft Jezus gezegd. En waarom kon hij dat zeggen? Omdat hij God is. Jezus is God. God, de Vader en de Heilige Geest waren op dat moment in de hemel. En Jezus, alhoewel hij ging sterven en die twee molenaars ook, en hij in het graf gelegd werd, en Jezus afdaalde naar het dodenrijk, kon zeggen tegen die misdadiger die hem erkende als Gods zoon, met andere woorden, even met mijn woorden: oké, je hebt spijt, je erkent wie ik ben en je hebt berouw van: ik vergeef je je zonde en je zult nu in het paradijs komen. Je zult vanaf dadelijk, als je sterft, zul je in het paradijs zijn. Dat kon hij zeggen omdat hij God is. En God is de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Daarom kon hij dat zeggen. Ongeveer op het negende uur, de Joodse dagtelling begint op een ander tijdstip, dat was ongeveer om 3 uur 's middags, onze tijd gerekend, riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is Marcus, staat in Marcus 15, vers 34. Jezus riep dat omdat het donker werd. God doofde de zon op dat ogenblik. Er was geen maansverduistering. Er was geen eclips. Mensen werden bang. Het was totale duisternis. God, de Vader, keerde zijn rug naar de aarde. Hij kon niet de straf zien. Niet omdat hij die straf had opgelegd en dat niet wilde zien. Nee, hij is te heilig. Want Jezus is dan niet alleen maar gestorven uit wraak van boze mensen en jaloerse mensen die bang waren dat ze hun macht zouden verliezen. Nee, Jezus is dan gestorven dragend alle zonden van alle mensen. Van toen, van daarvoor, van daarna. Hij heeft die straf gedragen van alle mensen, staat er. Daarom zei hij ook: wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. U moet geloven, en geloven is doen wat hij zegt. Daarmee toont hij aan dat u hem gelooft. En dat begint met de 10 geboden te onderhouden. En vervolgens te doen wat Jezus zei: heb God lief boven alles. Dat wil zeggen, ook die 10 geboden horen erbij. Want dat is Gods woord, is Gods bevel. En daaraan gelijk heb je naast zo lief als jezelf, dat is ook die 10 geboden. Want de eerste geboden gaan over God dienen. Alle andere geboden gaan over elkaar dienen en liefhebben. En daarom is Jezus aan het kruis gegaan, om dat mogelijk te maken voor ons. Dat we dat ook kunnen. En om die macht van de Satan, die dat onmogelijk maakt, te breken. Om die macht van die zonde te breken. Het heilige der heiligen was ook niet meer nodig daarna. Maar ik ga verder met kruiswoorden. Daarna komen we nog terug hierop. Toen Jezus zag dat zijn moeder en Johannes, daar staat de discipel die hem lief had, lezen we in Johannes, maar dat is Johannes zelf, zag bij het kruis hij tegen haar vrouw zie uw zoon en tegen Johannes zie uw moeder. En vanaf dat moment, kun je lezen in Johannes, nam Johannes zijn moeder, wat ook de moeder van Jezus was, Johannes zijn moeder bij hem in huis. Johannes 19, vers 26 tot 27. Jezus wist dat hij zijn verlossingswerk volbracht had. En zodat de profetieën vervuld zouden worden, staat er, zei hij, ik heb dorst. En dat lees je in Johannes 19, vers 28. Toen Jezus die zure wijn te drinken had gekregen, zei hij, en er staat daar, het is volbracht. Hij zegt daar, het is volbracht. Johannes 19, vers 30. En uiteindelijk, dat is allemaal in die korte tijd, en toen het ongeveer het 9e uur was, riep Jezus met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest. Lucas 23, vers 46. Broeders en zusters en geliefde toehoorders. Jezus deed dit niet uit eigen gewin. Jezus deed dat uit zuivere, zelfopofferende liefde voor ons. Om ons te redden van de straf die ons te wachten staat als we ongehoorzaam zijn aan God. En vast blijven houden aan zonde. Zonde is rebellie tegen God. Is ongehoorzaamheid. Is niet doen wat God zegt. Na het heilige avondmaal leerde Jezus zijn discipelen samenvat het gebod van alle geboden die God heeft gegeven. Namelijk zoals we dat lezen in Matthäus 22, vers 37 tot 40. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Jezus zegt dit niet alleen. Het is niet alleen een woord, maar hij heeft dat totaal tot achter de punt komma, tot elk detail voorgeleefd aan ons, tot aan zijn kruisdood toe ook. Dat is het evangelie. Zijn altruïstische liefde voor de mensen. Zijn verzoenoffer tot verzoening tussen God en de mensen die zijn genade willen aannemen. Als de leiders van het volk en het volk Israël toen hadden geloofd dat Jezus Gods zoon is, hadden ze het niet gedurfd om hem zo te mishandelen en te vermoorden. Maar ze geloofden niet. Ze hadden een andere, een aardse koning in gedachten die hen zou redden van de overheersing van de Romeinen. Daarmee hebben ze totaal het woord van God niet begrepen vanaf Genesis 1 vers 1. Maar Jezus heeft deze opdracht van zijn vader aanvaard. Hij is mens geworden net als wij, 100% mens. Hij heeft op aarde als koning en als dienaar geleefd. Hij is geheel vrijwillig als een lam naar de slachtbank geleid. Hij heeft zijn lichaam geofferd tot behoud van ons. Abraham heeft dat gedaan met zijn zoon Isaac, maar hoefde zijn zoon niet te doden. Daarom heeft Jezus dat gedaan. God noemde Abraham zijn vriend en een vriend met een groot geloof. Omdat Abraham geloofde dat God zelf zijn zoon, als hij die zou moeten doden en offeren, uit de dood kon laten opstaan, om Gods belofte aan Abraham in vervulling te laten gaan, om uit hem, uit Isaac, een groot volk als nageslacht van Abraham te geven. Dat geloof had Abraham. En Jezus, die heeft dat uitgeleefd, tot in de dood aan toe, tot daaruit zelfs. Hij heeft ons vrijgekocht door zijn bloed van de zonde. En daardoor is hij onze verlosser geworden als we hem aannemen. Hij heeft zijn lichaam geofferd tot behoud van onze ziel. Maar Met zijn kruisdood, kruisiging en dood houdt het niet op. Hij heeft die straf op Golgotha voor onze zonde gedragen. En is gedood in onze plaats. En is voordat de Sabbat begon begraven in de grafspelonk van de rijke man Arimathea, die zijn eigen graf ter beschikking stelde aan Jezus. Een ongebruikt graf. En Nicodemus, lezen we, een hoofdman over 100 van de Romeinen, die kwam daar naartoe met 100 pond aan mirre en specerijen om het lichaam van Jezus te balsemen, te zalven en te balsemen. Een kostbaar geschenk, omdat hij geloofde. U kunt dat lezen in onder andere in Matthäus 27, vers 57 tot 61. Voor dat graf werden soldaten geplaatst die de wacht moesten houden, zodat de discipelen niet het lichaam van Jezus zouden stelen en vervolgens zouden gaan rondvertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood. We lezen deze maatregel van de geestelijke leiders van Israël in Matthäus 27, vers 62 tot 66. Maar ook daarmee geloven ze, betonen ze weer een ongeloof. Want een paar soldaten houdt onze verlosser, de koning, de koningen, de God van hemel en aarde, niet tegen. Hij is Heer der Heren, hij is schepper van de hemel en aarde, de eerste en de laatste. Die kunnen mensen niet tegenhouden. Hij was om de dood te overwinnen. En als eerste in een verheerlijkt, tastbaar lichaam op te staan uit de dood. Niet als een geestverschijning, een tastbaar lichaam wat niet meer aan materie gebonden is. Morgen, dus de dag na de Sabbat van het Paasfeest, gedenken wij de opstanding van onze Heer Jezus Christus, onze Verlosser. We treuren dan niet meer over het lijden en sterven van Jezus, maar we vieren feest, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Omdat Jezus onze redder, onze verlosser is. En uitriep, het is volbracht. Dat is een overwinningskreet van onze Heer Jezus Christus. Het is niet, ha, ha, het is volbracht. En met het laatste restje kracht zucht hij dat met moeite nog uit, voordat hij uiteindelijk sterft. Nee, hij riep dat met grote stem. Het is volbracht. Hij is opgestaan uit de dood, broeders en zusters en geliefde toehoorders. En leeft. Hij staat klaar om terug te komen zelfs. Hij wacht nog totdat de maat vol is. En in die wachtperiode, totdat die maat vol is voor God de Vader, heeft hij zijn geest gezonden op de eerste Pinksterdag om ons te vervullen. En er staat in de Bijbel, bekeert u en laat u dopen en dan wordt u vervuld met de Heilige Geest als u opstaat uit dat watergraaf. Net zoals Jezus toen vervuld is met zijn Heilige Geest. Met Gods Heilige Geest. Ook zijn Heilige Geest natuurlijk. Want Jezus is God. Die geest leert ons in ons hart, wat God van u en van mij verlangt. We hebben de Bijbel, Gods geschreven woord, bestudeer dat. Lees er niet oppervlakkig overheen. Ja, ik heb de Bijbel gelezen. Ja, ik lees regelmatig de Bijbel. Ja, maar dat is niet genoeg. Bestudeer de Bijbel. Leer uit de Bijbel. Je zit op de universiteit van God. Van Gods Heilige Geest. Hij is de hoogleraar. Hij is de auteur van het boek. Wie kan u beter leren dan hij zelf? Hij die dat geïnspireerd heeft om dat allemaal op te schrijven, die dat gedicteerd heeft. Wie kan u beter daaruit leren? En doe vervolgens wat erin staat, zodat u uw proefwerk slaagt, zodat hij uw tentamen slaagt, om uiteindelijk het eindexamen te kunnen halen en met Jezus en God en de Heilige Geest tot in alle eeuwigheid in zijn tempel één te zijn, in het paradijs, op de nieuwe aarde. Dat is de belofte. Daar wachten we op. En daarom vieren we feest dat Jezus bereid was om dit offer te brengen. Dat Jezus de dood heeft overwonnen en is opgestaan en leeft. Dat Jezus de macht van de Satan heeft verbroken. Heeft die slang de kop vermorzeld, staat er. Die stuip trekt alleen nog. Dat gif doet nog wel zijn werk. Want als hij bij een gifslang de kop afsnijdt, kan het wel tot 2-3 dagen duren totdat het gif pas is uitgewerkt. Nou, die kop is nog niet afgesneden, maar die is vermorzeld, dus ingetrapt. Terwijl de slang de hiel heeft vermorzeld. Alleen maar de hiel. Daarom hebben wij zoveel te lijden. Dat is die hiel die vermorzeld is. Dat is wat hij nog aan het doen is met al zijn vervloekte demonische engelen. Die met hem de hel invliegen. Want daarom heeft God de hel gemaakt. Om hem met zijn gevolg erin te gooien. Maar ook voor alle mensen die hem willen navolgen. Dus bekeer u van uw zonde. Bekeer u van het ongeloof. Bekeer u uit die werken. Uit die boze werken van de wereld. En geleid door de Satan en zijn engelen. Van die verdraaide geest. Van deze wereld. Waarin Gods orde, Gods scheppingsorde, Gods geboden allemaal verdraaid worden. Allemaal verzacht worden. En God vervormd wordt tot een soort Cupido. Een liefdesgod. Tot een soort knuffelbeertje. Waarin je altijd liefde mag ontvangen. Dat is God niet. God is liefde. Zuivere liefde. En bij die zuivere liefde hoort kastijding en opvoeding. Anders heb je iemand niet lief. Als ik mijn kinderen vroeger niet had gekastijd, geen straf had gegeven, waren ze helemaal de verkeerde weg uitgegaan. Godzijdank mogen we van God en uit zijn woord leren dat we onze kinderen moeten opvoeden. In het woord van God, in de waarheid. En niet met de leugen, met leugens. Hoe klein ze ook zijn. Hoe gemakkelijk dat ook is om andere moeilijkheden te voorkomen. Vermijd ze. Want dat is leugen is van de Satan. Hij is de vader van de leugen. Hij wil iedereen in deze wereld de Bijbel tot een sprookjesboek laten zien. Hij wil iedereen in de wereld Jezus degraderen tot een profeet. Of tot een bijzondere man, een inspirerende man. Maar hij weet heel goed dat hij geoordeeld is door die Jezus. En dat eens het eindoordeel zal komen, hij gevangen gezet zal worden en de eeuwige straf zal ondergaan. Maar dat vertelt hij u niet in al zijn leugens. En dat vertelt Gods geest u wel. Want Gods geest is waarheid, is zuiverheid, reinheid, heiligheid, is machtig, is krachtig. Ik heb je het al eerder verteld in een eerdere preek. Van Jezus heeft ons de macht gegeven toen Jezus nog leefde op aarde. Als mens heeft hij zijn discipelen, de 70 die hij uitzond, de 12 die hij uitzond, aan ons de macht gegeven te heersen over de duivelen. Over die boze geesten. Zij zijn onderworpen aan ons in de naam van het bloed van de Heere Jezus Christus. Die leeft tot in alle eeuwigheid. Dien hem. Dan roepen we samen eens uit, Hosanna, Hosanna, hij die is in de hoogste hemelen. Hij die de eerste en de laatste is, de Alpha en de Omega, die was, die is en die komen zal en altijd zal blijven. Dat is Jezus, dat is God, die drie eenheid die wij mogen dienen. U hoeft alleen maar uw eigen wil, uw eigen zondige leven over te geven aan hem. En zijn genade in zijn uitgestoken armen, zijn uitgestrekte armen, alleen maar aan te nemen. Dat is alles. U hoeft alleen maar hem lief te hebben. Laat die rugzak met zonde bij hem aan dat kruis. Leg dat voor dat kruishout neer. Werp hem af, die stenen die u meezeult. Word vrij. En ben een kind van God en heers. Heers hier op aarde als koningskind. Want dat zijn wij. Wij die vrijgezet zijn in de genade van onze Heer Jezus Christus. Wij zijn prinsen. Wij zijn broeders en zusters van Jezus Christus. Want zo noemt hij ons. Hij zegt, u bent mijn broeder. U bent mijn zuster. Hij stelt ons gelijk aan hem. Dat is ook het eeuwige loon wat we krijgen. Dat we gelijk mogen worden aan hem. Eén mogen worden aan hem. Is dat niet bijzonder? Wil hij dat verspelen? Door die paar jaren hier op aarde uw eigen zin door te drijven? Een gemakkelijk leventje te leven? De gemakkelijkste weg te kiezen? Verwerp dat. Ga die smalle levensweg in. Neem die genade aan, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Heilig, heilig, heilig is de Heere, de God die is, die was en die komen zal. Aan hem nu die met machten is u verstruikelijk te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid en grote vreugde, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. God zegent u deze Sabbat en zegent u in het overdenken en bidden over deze preek. Ik wens u verder een gezegende Sabbat en een gezegend paasfeest toe. Amen.